willen we deze droeve plechtigheid openen met gebed. Heere, Gij die de onveranderlijke zijt, wij buigen ons voor U neer in dit ogenblik, nu we samengekomen zijn met de familie, de weduwe, kinderen en kleinkinderen, ter gelegenheid van de begrafenis van broeder Jasper Nipius, die aan het begin van deze week zo plotseling is overleden. En wat zullen wij zeggen, heren, in het licht van de kortstondigheid van het leven, in het licht van alle verdriet, schieten onze woorden tekort. En daarom willen we met de weduwe en de kinderen, kleinkinderen, onze harten uitstorten voor U die de levende God zijt, en van U vragen of U kracht en troost wilt schenken, en bovenal genade. Want dat hebben we nodig, Heere, meer dan enig ander ding, Uw goddelijke genade. Wil die schenken aan de weduwe, aan de kinderen, kleinkinderen, en aan ons zoals we hier samengekomen zijn deze morgen. Laat dan ook Uw woord, dat vanmorgen overdacht zal worden, duidelijk en helder mogen zijn, maar bovenal wil U het toepassen door de krachtige werking van Uw Heilige Geest. Opdat wij allen mogen zien dat dit leven voorbij gaat. En dat het noodzakelijk is om U te leren kennen terwijl het nog het heden der genade is. Heere, laat dat ook vanmorgen gehoord mogen worden en verstaan mogen worden. En wil U uit genade het woord toepassen. Laat het woord ook zijn kracht mogen doen door troost te schenken. Heere, waar mensen woorden tekort schieten, kan Uw woord toch sterken. Doe het dan. Uit genade. In de vergeving van al onze zonden. Amen. We willen samen Gods woord openen en de schriftlezing is deze morgen uit het 9e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. We beginnen bij het 15e vers tot en met vers 28. Hebreeën 9, de versen 15 tot en met 28. Hebreeën 9, vers 15. En daarom is Hij de middelaar des Nieuwen Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd, naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was er dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons, nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden, van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing. Het woord wat we samen onder de hulp van de Heere willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat u is voorgelezen, de laatste twee versen van dit hoofdstuk. We lezen deze versen in vers 27 en 28. En gelijk het de mens gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Geachte mevrouw Nipius, kinderen, kleinkinderen, vrienden en familie. Wanneer we deze morgen samengekomen zijn, de gelegenheid van de begrafenis van uw man, vader, grootvader, die toch zo plotseling op de leeftijd van 78 jaar is overleden, worden we eraan herinnerd dat de dood altijd iets is dat onverwacht komt. We weten wel dat wij allen moeten sterven. Soms denken we er misschien over. Maar de dood komt altijd onverwacht. En zoals iemand eens heel nadrukkelijk gezegd heeft, de dood is altijd iets abnormaals. Iets wat niet bij het leven behoort. Dat wordt ook in onze tekst gezegd. Dat de dood niet bij het leven behoort. God had de mens geschapen om te leven. Eeuwig te leven. De dood had daarin geen plaats. Toen is de zonde gekomen. De zonde die in de val van Adam en Eva tot uiting kwam en sinds de komst van de zonde in deze wereld is de dood gekomen. Dat bedoelt de apostel met de woorden van onze tekst wanneer hij zegt, gelijk de mens gezet is te sterven. De dood is niet iets normaals. Het is de mens gezet te sterven. Het is een oordeel op de zonde. En dat mogen we vandaag vanuit het woord wel bijzonder benadrukken. Dat de dood niet in het leven, in dit wereldgebeuren gekomen is door een of ander toeval. Of bij het leven zou behoren. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. God heeft de dood als een oordeel op de zonde gegeven, want de bezoldiging van de zonde is de dood. Daarom staat de dood ook niet alleen. Apostel zegt, is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Staat heel nadrukkelijk in het woord van God, dat sterven is het laatste niet. Sterven betekent God ontmoeten. En wanneer we God ontmoeten, dan worden wij geoordeeld. Paulus schrijft in de tweede brief aan de Korintiërs deze aangrijpende woorden. Dat bij het sterven moeten wij alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Sterven, God ontmoeten, verschijnen voor Gods rechterstoel. Dat zijn de dingen die het woord van God aan ons hart wil leggen vanmorgen. En dan komt de vraag tot u, zoals die vraag ook tot mijzelf komt. Zijn we bereid om te sterven? Bereid om God te ontmoeten. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Uw man, uw vader, broeder Nepheus, werd bijna 78 jaar. Bijna de leeftijd van de zeer sterke. Maar ook hij moest sterven. Het is de mens, alle mensen, gezet eenmaal te sterven. Ook u moet sterven. Ik moet sterven. En zijn wij dan bereid? Bereid om God te ontmoeten? Dat vraag ik aan u die nog jong bent, aan u die ouder bent. Denk niet dat de dood iets is wat we uit kunnen stellen. Ik ben nog maar 15, ik ben nog maar 27. Denk niet, zoals vaak gedacht wordt, wel, ik mag nu nog van het leven genieten. Je leeft maar eenmaal. Onze tekst zegt, mijn beste vriend, vergeet u vooral ook niet dat u sterft ook maar eenmaal. Dan kunt u uw leven niet overdoen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Bent u bereid? Bent u bereid omdat u persoonlijk, geestelijk, bevindelijk genade kent? Als een verloren zondaar gereinigd bent in het bloed. Misschien moet ik tot sommigen zeggen vanmorgen. Zeg niet te snel ja. Zeg niet te gemakkelijk ja. Want in het licht van de ernst van dood en eeuwigheid is het toch zo dat het erop aankomt of we werkelijk de genade van God persoonlijk kennen. Kan zijn dat we onszelf beschouwen als een goed christen. Dat we van onszelf denken dat het aardig goed ligt en aardig goed is. Maar de Bijbel waarschuwt er ons voor dat het ook mogelijk is dat we eenmaal voor de Heere verschijnen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Terwijl de Heere moet zeggen wanneer we voor hem verschijnen, ik heb u nooit gekend. Een beetje oppervlakkige godsdienst. Goed denken over jezelf is niet genoeg. Zijn we bereid? Dan is nodig, nee niet, oppervlakkig wat godsdienstig of christelijk te zijn. Dan is het nodig persoonlijk. De genade van de Heere Jezus Christus, het bloed dat hij gestort heeft te kennen. En daar wordt ook op gewezen. Gelijk de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Om dat woord te verstaan, moeten we even iets zeggen over het verband van de tekst. De apostel spreekt hier over het werk van de Heere Jezus Christus. En hij maakt een vergelijking. Hij zegt, zoals het bij de mens is, dat hij eenmaal moet sterven en daarna het oordeel. Zo is er ook bij Christus een eenmaal en een daarna. Christus is eenmaal gestorven. Maar dat was een bijzonder sterven. Dat was een offer. En daarna zal hij verschijnen op de wolken. Gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Laten we eerst wat nadenken over het eerste. Alzo ook Christus. Wij moeten eenmaal sterven. Alzo is ook Christus eenmaal gestorven. Maar zijn sterven was een offer. U weet, hij stierf aan het vloekhout. Het kruis van Golgotha. Daar was hij van God verlaten. Daar, zegt onze catechismus, ging hij door de helse smart en pijn heen. Christus is geofferd om vele zonden weg te nemen. Dat betekent dat er in zijn bloed, in zijn dood, in zijn sterven, verzoening is, vergeving is. Dat in zijn bloed reiniging is. En daarom mag ik het vanmorgen zeggen, dat wanneer hier in dit kleine gezelschap we samengekomen zijn bij het geopende woord, en van onszelf moeten zeggen, ik ben een zondaar. En of we het beseffen of niet, dat geldt van ons allemaal. Ik ben een zondaar. Ik mag ook zeggen dat er vergeving is. Die is er niet om iets wat in u te vinden is. Maar die is er alleen om eeuwig wonder van de genade van God. Die is er alleen om het bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom mag ik ook vanmorgen met alle nadruk zeggen, u die uzelf als verloren ziet, zondaar ziet, u die zegt de gedachte aan de dood verschrikt me, er is vergeving. Er is vergeving in het bloed van de Heere Jezus Christus. O, zoek hem terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Rust niet terwijl deze grote koning het ook persoonlijk door zijn woord en geest aan uw hart heeft verklaard. Dat hij uw zonde heeft weggenomen. Zoek hem in al uw verlorenheid en armoede. Want nog is het voor u het heden van de genade, waarin de Heere Jezus Christus laat zien dat hij door zijn woord en geest vergeven kan en vergeven wil. De apostel laat dat zien doordat hij die vergelijking maakt, zeiden we. Christus is eenmaal gestorven. En daarna zal hij verschijnen en gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. In deze woorden is een toespeling gemaakt door de apostel naar iets uit de dagen van het Oude Testament. Christus, de apostel laat het zien in dit hoofdstuk, vervult die oudtestamentische dienst in de tabernakel. En in de tabernakel en in de tempel was het zo dat op de dag die de grote verzoendag genoemd werd, een van de grote Joodse feesten, dat de priester eerst verscheen, de hoge priester, om het offer te brengen. Daarna verdween hij en ging in het heilige, heilige der heiligen. En dan aan het einde van de plechtigheid verscheen hij opnieuw om de zegen op het volk te leggen. Kijk, dat gebeurt ten diepste, ten volle in de Heer Jezus Christus. Eén keer verscheen hij toen hij stierf, toen hij leed. Nu is hij in het heilige, dat is in de hemel. Maar hij zal weer komen om zijn volk te zegenen. En daarin liggen veel diepe gedachten. Waarvan ik vanmorgen maar iets kan zeggen. Deze gedachte. Wij zien de Heere Jezus Christus niet. Maar hij werkt. Hij werkt in het heilige. Achter het gordijn van de hemel. En wat doet de Heere Jezus Christus daar? Hij leeft daar. Hij is daar om voor zijn volk te bidden. Christus Jezus is achter het voorhangsel van de hemel om te bidden voor de zijne. In wat voor moeite, nood, verdriet ze ook zijn. Hij blijft aan zijn kerk denken. Hij blijft de zaak van zijn kerk bepleiten. Hij laat zijn volk niet los. En zoals in het oude Israël de mensen buiten de tabernakel stonden te wachten, ze konden de hoge priester niet zien. Dan konden ze hem toch soms horen. Dan hoorden ze onder ademloze stilte hoe hij in het heiligdom werkt, het geruis van zijn gewaad. Bezig zijn om de zaak van zijn volk te bepleiten, om te smeken om verzoening. En zo mag Gods kerk, Gods kind ook vandaag, soms in de duisternis, in de vele vragen, soms in rouw en in verdriet, staan voor een donker voorhangsel. Waar is de Heer? Hij is achter het voorhangsel, in de hemel. En ook al lijkt alles zo anders, al fluistert het in mijn hart, waar is God op wie gebouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Toch, hij werkt. Hij denkt aan zijn kerk. En hij zal ze in verdriet, in strijd, in aanvechting en in rouw niet vergeten. Eén dag komt hij weer. Staat er, hij zal komen ten andere malen. En hij zal gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat is nu een prachtige beschrijving van wat Gods volk is. Dat zijn mensen die hem verwachten. Mensen die nooit gearriveerd zijn. Want in de Bijbel komen geen gearriveerde christenen voor. Het zijn mensen die uitzien. Mensen die verwachten. Nee, niet dat het verwachten altijd even sterk is. Verre vandaan. Maar toch, dat is een van de grondtrekken van het geestelijke leven. Mensen die het hier niet ten volle kunnen vinden. Die uitzien naar de Heer. Die uitzien naar zijn zaligheid. Hem verwachten tot zaligheid. Ik heb uw man, uw vader, broeder Nepius, persoonlijk niet gekend. Maar van verschillende kanten mogen horen. Dat toch dat ook de grondtrek van zijn leven door genade geworden is. En wanneer we dat mogen kennen. Dat we door het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus een ander leven hebben leren kennen. En hebben leren uitzien naar de Heere en naar zijn zaligheid. Dan zullen we hem ook eens zien. En als we dan uit dit leven worden weggerukt. Zoals hij plotseling werd weggerukt. Dan zullen we geen vreemd God ontmoeten. Maar dan zullen we hem zien. Tot zaligheid. Denken we nog even aan dat beeld van het Oude Testament. De hoge priester, als hij uit de tabernakel kwam, dan kwam hij uit de tabernakel om het volk te zegenen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig, die grote hoge priesterlijke zegen. Dan zag het volk, de koninklijke priester, komen uit de tabernakel, dan zagen ze zijn zegenende hand. En zo mag Gods kerk haar koning en haar priester ontmoeten. Hem die hem verwachtte tot zaligheid, zullen hem zien, zullen zegenende handen zien. Handen die eens doorboord waren, handen die eens aan het kruis genageld waren. Handen van waaruit de eeuwige zegen, de vrede die alle verstand te boven gaat, tot hen vloeit. Ze zullen hem zien. Ze zullen hem zien zoals hij is. Dat is onuitsprekelijk. Dan zullen ze zien wat voor een grote prijs hij betaald heeft. Met welke liefde hij hen heeft liefgehad. Ze zullen hem zien zonder zonde. Er is niets meer wat scheiding maakt tussen God de Heer en tussen hen. En ze zullen altijd bij hem wezen. Wat een zegen. Als we bij alle verdriet en scheiding, van rouw, van dood, oordeel. Daar op mogen blikken. En zo ook vanmorgen vanuit het woord onderwezen mogen worden. De vraag blijft tenslotte. Kennen wij persoonlijk iets van dat geheim van de genade en de zaligheid die hier in dit woord wordt opengelegd? Want vergeet u het niet. Het is de mens, u, mij, gezet te sterven en daarna het oordeel. Verschrikkelijk, vreselijk. Als we die genade hebben veracht, als we die ontferming niet kennen, maar zalig, eeuwig zalig, als we deze genade van hem die eens stierf en daarna gezien zal worden kennen mogen, dan is sterven afreizen om hem te ontmoeten. Dan is sterven geen betaling, zegt de catechismus, maar een doorgaan tot het eeuwige leven. Tot de eeuwige zegen, tot de eeuwige priester, de Heer, Jezus Christus. Amen. Zullen we samen eindigen met dankzegging en gebed. O Heere, Gij zijt de God die genade en gunst wil betonen. Gij betoont uw welbehagen aan hen die nederig naar u vragen. Leer ons, Heere, dat grote geheim te verstaan en leer ons die genade af te smeken en te zoeken. Heere, we zijn deze morgen samen geweest in een uur waarin we uw woord openden ter gelegenheid van de begrafenis van een lieve man. Lieve vader en grootvader, u weet wat in de harten van de weduwe en de kinderen, kleinkinderen omgaat. Er is verdriet. Maar in alle verdriet worden we erop gewezen dat dit ons aller voorland is. Heere, geef dat we ernst mogen maken met de dingen van het leven en van het sterven. Maar geef ons ook iets te zien van de grote troost, de kracht, de hulp, de genade. Als we deze koning, die eens zichzelf heeft opgeofferd, mogen kennen. O Heere, leer ons u zoeken en u kennen in waarheid. Wil u met de familie zijn, bijzonder met de weduwe, kinderen, kleinkinderen, wanneer we voor enkele ogenblikken naar de begraafplaats zullen gaan, waar man en vader aan de aarde zal worden toevertrouwd. Heere, wil u het gemakkelijk maken en dat de woorden waarover we aan de geopende groeven hopen te spreken, in de harten van hen allen mogen leven. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Want waar alles hier op aarde herinnert aan sterfelijkheid en vergankelijkheid, Gij blijft dezelfde. Heere, zou u dan ook met uzelf de lege plaats willen vervullen? Schenk dat de weduwe dat mag ervaren. Dat u een God bent, die ook in de eenzaamheid, ook in tijden in de toekomst, als het moeilijk is, aan haar gedenken wilt. Wat verwacht ik, mijn hoop die is op u. Schenk haar dat persoonlijk. Ontferm u over de kinderen, die op verschillende plaatsen wonen, Heere, dat dat ook hun verwachting mag worden, mag zijn. Ontferm u over hen allen. En wil u zelf uw woord genadig zegenen aan onze harten. We vragen dat, Heere, niet omdat wij het waard zijn. Want we belijden het, wij hebben gezondigd. Wij staan schuldig voor u. En u zou geen onrecht doen als u ons voorbij zou gaan. Maar wil u uit genade aan ons denken. Daar pleiten we op. Op het bloed van de Heere Jezus Christus. Wil u om zijnentwil alle zonden vergeven. Ook de zonde van dit ogenblik. En wil u ons aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, ontferm u over ons allen. Uit genade. Om Jezus wil. Amen.
Geachte familie en meelevenden, de tijd is thans aangebroken dat we uw geliefde overledene aan de schoot van de aarde gaan. Gaan toebetrouwen. Mag ik u dan verzoeken u in gereedheid te brengen voor vertrek naar de begraafplaats. Ik wil dan met u lezen Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hart schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt u neder, o mijn ziel, en wat zijt u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Voor de menigvuldige verlossing zijn aangezicht. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en de Hermon. Uit het kleingebergte. De afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis uwer watergoten, al uw baren en uw golven zijn over mijn heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots. Waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart? Vanwege des vijands onderdrukking. Met een doodsteek in mijn beenderen. Honen mij nu in de wederpartijders. Als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u neder om mijn ziel? En wat zijt gewoon rustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, mijn aangezicht en mijn God. Mag u voorgaan en dankzegging in gebed. Heren, aan het einde van deze droeve plechtigheid, past het om uw grote naam dank te zeggen, dat gij ons dat voorrecht geschonken hebt, dat we in rust en in orde onze plecht mochten doen. En dat gij ons tegengekomen zijt met het zichtbaar, maar bovenal met het hoorbaar evangelie. Het zichtbaar evangelie, Heren, dat de bezoldiging der zonde de dood is. Eén onzer, Heere, is ons voorgegaan. Hij heeft het loon der zonde ontvangen. En Heer, wij zullen hem allen volgen als schapen in het graf. Maar nu de genade geeft Gods, is het eeuwige leven. Heer, uw woord mochten we openen en er stond boven een onderwijzing. En als we strak van elkander gaan, Heer, bidden we van u dat uw woord, dat we gehoord hebben op deze dag, het zichtbare dat we gezien hebben, dat het ons een onderwijzing voor ons mogen zijn. Want wij moeten ook eenmaal deze reis gaan. En wat zou het groot zijn, Heer, als die onderwijzing toegepast mocht worden aan ons aller hart. We moeten alles sterven, Heer. Maar dat het mocht zijn, Heer, we mogen sterven. Door u bereid, Heer, wil ons zo'n wijs hart geven. Want van onszelf moeten wij betuigen, Heer, wij jagen. Zoals het in het woord naar boven kwam, wij jagen alle naar de tijdelijke dingen, Heer. Wie ons herkent het niet, de jacht van het leven. En wat worden wij allen opgedreven? En waarvoor, Heer? We zien het. We moeten alles achterlaten. En wat is alles toch betrekkelijk, Heer? Open onze ogen hiervoor. En het leven is moeite en verdriet. Uw woord zegt het. En het wordt snellijk afgesneden. En Heere, nu haken wij naar het leven. En we jagen naar dat leven. Om het zogenaamde het goede. En wat is nu het goede, Heer? Dat we u weer mogen leren kennen. U die we van nature de rug en de nek hebben toegekeerd. Heere, bewaar ons ervoor. Dat we niet in die zonde blijven leven. Dat we ons hart niet verharden. Maar dat we door uw woord en door uw geest ons mogen laten leren leiden. Dat we door u zo voor en toe bereid mogen worden. Dat we dat mogen zien, Heer, hoe rijk dat het is. Als we een God voor ons leven hebben. Maar als we ook strak een God voor onze sterven mogen hebben. Heer, we hebben het van de psalmdichter gehoord. Hoe dat bestreden kan worden. En toch, Heer. Toch met al de moeilijkheden en met al de tegenheden, hij mocht strijden. Mijn Heere en mijn God, mijn rotssteen op welk ik vertrouw. Heere, dat ook wij er iets van mogen herkennen, wel dat uit genade schijnt. Heere, gij verkiest nog een volk. Gij wil nog genadig zijn, wil ook in ons midden genadig zijn. Wil de weduwe gedenken, Heer, als het moeilijk is en moeilijk gaat worden. Dat ook zij die wijsheid mag betrachten. Dat ze ook de vertroosting bij u mogen zoeken. Gij hebt het toch beloofd, Heer. En gij zijt toch een man die niet liegen zal. Dat gij een man voor de weduwe wil zijn. Heere, dat ze het mag ondervinden. In de moeilijke tijden. En dat ze ook de kinderen en de kleinkinderen deze weg mogen bewandelen. Dat de broers en de zusters ook deze weg mogen bewandelen. Ja, dat we allen, Heer, want we voelen allen de pijn van het gemis van hem die me weggebracht hebben. We zijn allen in meer of mindere mate aan hem verbonden geweest. En die band wordt doorgesneden. We voelen allemaal. Maar dat deze dingen ook mogen medewerken ten goede voor ons allen. Heer, zie dan zo in gunst. Zie dan zo in genade. Op ons allen van boven neder. Als we deze plaats weer gaan verlaten. En ieder weer tot het leven. En gaan iedereen het zijn. Dat dit woord, Heer, nog achtervolgd mag worden. Dat dat woord, het zichtbare evangelie, nog tot een rijke zegen mag zijn. Voor ons, mocht het zijn voor ons allen. Dit alle vragen wij van u. Of dat gij het wilt schenken. Niet om enige verdienste onderzijds. Want als zij in terecht zo treden, Heer, met de nieder van ons, en gade slaan onze ongerechtigheden, wie zou voor u kunnen bestaan? Maar nu is er vergeving. En nu is er een borg en een middelaar, die alles volbracht. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Dat we hem mogen leren benodigen. Dat we hem, Heer, bij dagen en bij nachten mogen aanroepen. Om alles van hem te begeren. En die het van hem begeert, zal voor de tijd en de eeuwigheid niet beschaamd uitkomen. Dit vragen we van u, dat gij dit ons wilt schenken uit vrije genade, om Jezus wel alleen. Amen.